En vanavond, broeders en zusters, zouden wij nog stilstaan bij het laatste vers van 1 Timotheüs 3. Waar staat in vers 16, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover. En bij dat vers, met dat vers, zijn we op een of andere wijze, zou men kunnen zeggen, in het hart van de brief. Want waar het in de brief in het algemeen en daarmee ook in het bijzonder om gaat, is de trouw aan wat genoemd wordt de gezonde leer, waarbij niet afgeweken zal worden van een ongeveinsd geloof, en waarbij Timotheus wordt opgeroepen om vooral trouw te blijven aan die leer, zo wordt het nou eenmaal genoemd, in de wetenschap, dat nou eenmaal de geest duidelijk zegt dat in de laatste tijden, en daar leven wij in, en Timotheus ook trouwens, sommigen zullen afvallen van het geloof, zich zullen begeven tot verleidende geesten, leringen der demonen enzovoorts. Maar dat is het volgende vers weer. En woorden van die strekking vinden we bij herhaling in deze brief. En ik zou zeggen, bij vele gelegenheden komt de apostel zo rechtstreeks weer terug op dat thema. Waarbij het dus maar om één ding gaat, dat Timotheus trouw zou zijn aan hetgeen hij geleerd heeft. Uit de schriften enerzijds, aan de andere kant van de apostel Paulus uiteraard. En over die leer gaat het feitelijk ook in dit vers. Een van de problemen die wij tegenkomen in deze brieven aan Timotheus en Titus is dat bepaalde zaken daarin bepaald niet uitgebreid en systematisch uiteengezet worden. Daar is ook een goede reden voor. De reden is dat je mag aannemen dat dat voor Timotheus ook niet nodig was. Wat er namelijk gebeurt in deze brieven is dat de apostel Timotheus bepaalde dingen in herinnering brengt, dan wel speciaal op het hart drukt enzovoorts. En daarbij gebruikt de apostel enerzijds soms heel sterke termen, anderzijds noemt hij in een paar woorden en geeft hij een samenvatting van wat bepaald genoemd kan worden een uitgebreide lering. En als de apostel het hier dan samenvat, dan zijn de woorden dikwijls niet al te duidelijk, maar je mag aannemen dat Timotheus een goed verstaander was, en dan was dat voldoende. En zo'n vers hebben wij ook hier. Nadat namelijk gesproken is over opzieners vanaf vers 1 en daarna ook over diakenen vanaf vers 8, komt de apostel bij vers 13 terug bij het algemene thema. De bedoeling is dat degenen die de Heer dienen, in bijzonder op deze wijze, vele vrijmoedigheid zouden hebben in het geloof enzovoorts. En daarna komt de apostel, zoals overal in deze brief, bijna in elk hoofdstuk, soms wel een paar keer in één hoofdstuk, terug op dit vaste gegeven. Namelijk, heb acht op uzelf en op de leer. Ik kijk even en dan vind ik wel weer zo'n vers. Hè. In dit geval is het laatste vers van hoofdstuk 4. Heb acht op uzelf en op de leer. Dat is waar het namelijk om gaat. En die leer wordt dan ook in belangrijke mate samengevat in vers 16. Waarbij de term verborgenheid in ieder geval teruggrijpt op vers 9. Of als het ware daaruit voortkomt. De gedachte is namelijk eigenlijk dat de apostel van de diakenen zegt dat ze zouden houden en dus bewaren de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, hetzelfde reine geweten als uit hoofdstuk 1 vers 5 al. Maar hij verklaart niet wat het is. Dat is natuurlijk ook niet nodig, want dat weet Timotheus ook wel. Maar niettemin komt de apostel hier op deze dingen terug. Want de dienst van opzieners en diakenen primair en daarna alle dienst aan de Heer gaat uit van deze dingen. Men zou die verborgenheid kennen, al was het maar alleen omdat wij als gelovigen of wij als gemeente, het huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid uit vers 15, daar nou eenmaal deel aan hebben en zelfs deel van uitmaken. En om die dingen gaat het uiteraard. En daarom stelt de apostel in de eerste plaats heel deze lering buiten twijfel. Ik wil zeggen, dat staat helemaal niet ter discussie. Buiten alle twijfel. Daar valt niet over te discussiëren. En daarna zegt hij waar het over gaat. Over die verborgenheid dus. En daarna volgt een opsomming. Namelijk de verborgenheid. Ik heb ze geteld. Ik kom tot 7. Dan is er geen één weg, denk ik altijd. De verborgenheid der godzaligheid is groot. En daarna is geopenbaard in het vlees. Want ik heb u vorige keer al gezegd. En anders bij andere gelegenheden ook al. Dat het woordje God er nou eenmaal niet staat. Iemand heeft het ingevoegd omdat hij niet begreep wat de verborgenheid was. En toen is hij maar van onderwerp veranderd. Men plaatst het woordje God ertussen. En dan gaat de rest van het vers ineens over God. Maar dat is niet zo. Het gaat over de verborgenheid. Die is groot. Is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen. Is gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld. Is opgenomen in heerlijkheid. Het feit dat deze uitdrukkingen in die opsomming... dat die uitdrukkingen bij elkaar tamelijk gemakkelijk op God en via hem op de Heer Jezus van toepassing gebracht kunnen worden, dat is duidelijk. Maar dat dat zo is, komt nou eenmaal omdat heel die verborgenheid nou eenmaal vast ligt in Christus. Onze broeder heeft het straks al gelezen uit 1 Korinthe 1, was geloof ik de laatste verse, waar gezegd wordt dat Christus ons geworden is, wijsheid van God en daarna nog een heleboel meer. En daarnaast denk ik altijd meteen aan de uitspraak in Colossens, ik meen hoofdstuk 2, waar staat dat in Christus alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En als wij hier dus spreken over wijsheid of kennis of het over plan Gods, wijsheid van het plan Gods in het algemeen, u weet wel, die wijsheid bestaat in verborgenheid, maar dat was 1 Korinthe 2. Als we daarover spreken, dan komen wij automatisch terecht bij de Heer Jezus Christus. Die kun je overal in vinden en in dit vers ook. Niettemin, de uitspraak zoals hij er staat, of althans zoals hij er hoort te staan, is niet een uitspraak over de Heer Jezus zelf, maar het is een uitspraak over die verborgenheid. En daarmee over de verborgenheid van het Koninkrijk. Ik kan het niet missen, want de opsomming is een heel aardige, maar de minstzeggende uit de hele reeks is die eerste, namelijk is groot. Het gaf de vertalers, of wie het maar waren, het waren niet de vertalers denk ik, maar het gaf sommigen de gelegenheid om de uitdrukking maar over te slaan en daarna meteen het woordje Gods alsnog in te vullen. En toch is het juist een heel belangrijke uitspraak. Want als wij spreken over de verborgenheid van de godzaligheid, van het werk Gods dus, hè? Want daar gaat het, dat is der godzaligheid. Als het gaat om de verborgenheid van het werk Gods, dan komen wij in onze dagen uiteraard meteen terecht bij de gemeente. Daar waren we trouwens al, want dat was het voorgaande vers. Het huis Gods, de gemeente des levende Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. En als u moeite zou doen om een grote verborgenheid in de Bijbel te zoeken, komt u automatisch terecht in... het lijkt wel evangelist, zie je dat? Ja, dan kom je automatisch terecht in Efeze 5, waar immers gezegd wordt, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek dan ook over Christus en over de gemeente. U weet wel, dat is dat schriftgedeelte waarin de gemeente beschreven wordt als de vrouw, dan wel als het lichaam van Christus. Daar is geen verschil tussen hier, in dit schriftgedeelte althans niet. Maar daar staat dan in vers 29, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente voet en onderhoud, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. De gedachte is namelijk ontleend aan Genesis, aan Adam en Eva. Vers 31, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Wat de apostel zegt is natuurlijk deze uitspraak uit Genesis 2 vers 24... profetisch en typologisch een uitspraak is over Christus en de gemeente. En daarna zegt hij, deze verborgenheid is groot. Ook te vertalen als, dit is de grote verborgenheid. Deze verborgenheid is groot, doch ik spreek, vertaal ik dan maar. Dan hoef ik tenminste die andere woordjes niet in te vullen. Doch ik spreek over, of op staat er dan, maar vooruit. Hetzelfde woord. Doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Die gemeente is namelijk de grote verborgenheid. Want hoe dan ook, we kunnen die verborgenheid van alle kanten benaderen. In het algemeen zeggen, nou ja, het gaat om een verborgen koninkrijk. En die verbergt zich in afwachting van de bekering van Israël enzovoorts. En God heeft de wereld losgelaten in onze dagen. Dat is ook inderdaad allemaal zo. Maar het belangrijkste van het hele verhaal en dus van heel de verborgenheid is inderdaad de roeping en opbouw van de gemeente. Dat is de grote verborgenheid uiteraard. Dat is waar het in werkelijkheid allemaal om draait. Al die andere dingen zijn in zekere zin bijverschijnselen, als ik het zo mag zeggen. Want het andere heeft in zichzelf geen doel. Het doel van heel die verborgenheid is wel degelijk de opbouw van die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. En waar Paulus en Timotheus en wij allen daar deel van uitmaken, zal duidelijk zijn dat dat voor ons allen de meest belangrijke Bijbelse waarheid is. Hoewel het de meest verborgen, in het algemeen gesproken dan, hè, Bijbelse waarheid is. Meest verborgen weet ik dan niet, maar maar die zin die ging er helemaal zo in. Maar goed, het is in ieder geval de grote verborgenheid. En zo staat het er ook. De verborgenheid der godzaligheid is groot. En daarna volgen nog 6 van die uitdrukkingen. Namelijk die verborgenheid, die grote verborgenheid, is geopenbaard in het vlees. En dat gaf de vertalers, of wie het maar net waren, niet de vertalers, maar dat gaf helemaal een mooie aanleiding om daar het woord God in te zetten. Want dan staat er, God is geopenbaard in het vlees en die uitdrukking, die misten wij noden, heet zoiets. Want we hadden graag zo'n uitdrukking gehad in verband met de Heer Jezus. Ik moet u echter zeggen dat zo'n uitdrukking, voor zover ik heb kunnen nagaan en tot mijn verbijstering ook wel een beetje, de loop der tijd, maar dat zo'n uitdrukking helemaal niet bestaat. Want zo is dat nou eenmaal. In de eerste plaats, hier staat niet God is geopenbaard in het vlees. Anderzijds, de Heer Jezus is niet God geopenbaard in het vlees. Alleen, daar mag ik nou eigenlijk niet op ingaan, omdat het feitelijk met dit schriftgedeelte helemaal niets te maken heeft. En het probleem is dat als ik er toch op inga, dan krijgt u weer de indruk dat het een ingewikkeld verhaal is waar we hierin terechtkomen in dit vers. En dat is bepaald niet het geval. Zo moeilijk is het niet. Want als ik dan moeite doe om het voor de gelegenheid dan maar heel kort te vertellen. De uitdrukking in het vlees komen, dan wel geopenbaard worden in het vlees, is betekent gewoon dat bepaalde beloften Gods, of in het algemeen dat beloften gedaan zijn, vervuld zijn geworden. Ik kan niet nalaten dan maar te zeggen dat ik dan toch uitgebreid enige maanden terug in Oldebroek bij de uitdrukking heb stilgestaan naar aanleiding van Johannes 1. Waar staat, en het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En eerst lezen wij in zo'n uitdrukking, het woord is Christus. Wat nooit het uitgangspunt mag zijn, het kan hooguit achteraf een conclusie zijn. Dus je doet het sowieso verkeerd als je meteen leest, Christus is vlees geworden. Maar bovendien is dat niet de betekenis van de term. De gedachte bij vlees worden is namelijk, als ik het heel fundamenteel vertel, dat vlees worden altijd betekent dat gesproken is en dat dat woord op een of andere wijze vervuld wordt. Alle waar, ja, ik moet het niet te snel willen zeggen, maar alle dingen, alle tastelijke dingen kunnen vlees genoemd worden. Dat heet ook bij gelegenheid vlees. Dat is niet de enige toepassing van de term, maar wel de meest algemene. Maar de gedachte is nou eenmaal, ook in Johannes 1 overigens, zelfs al in de eerste verse, dat alle dingen door het woord geworden zijn. En dat betekent gewoon dat God gesproken heeft. Er kwam dus woord. En het woord heeft zich uitgedrukt in wat wij materie noemen. Maar het is gewoon vlees. Want zo heet dat. Wat het ook is, dat heet vlees. Nou goed. Die betekenis zal ook niet al te moeilijk zijn, dat het vlees de aanduiding is van alle materie. Maar de gedachte die erachter steekt is dat alle vlees nou eenmaal, alle materie nou eenmaal voortkomt uit het woord Gods. God heeft gesproken. Er staan op vele plaatsen in de Bijbel, dus dat hoef ik verder niet toe te lichten. Maar het geeft de verklaring voor een alternatieve vertaling van het vers. Ik heb met opzet mijn aantekeningen niet meegenomen, want anders moet ik 24 of 25 Bijbelteksten door. Waar we het woord vlees vertaald vinden met een totaal ander Nederlands woord. En zelfs in het Hebreeuws spreekt men het woord voor de gelegenheid anders uit. Normaal is het bazar en voor de gelegenheid wordt het bezer. Maar het blijft echt volkomen hetzelfde woord. En het punt is dat die andere keren, die 24 keren of hoeveel te maar waren waar ik het nu over heb, daar wordt het woord vlees vertaald met evangelie. Nou ja, niet rechtstreeks natuurlijk, maar dan wordt het vertaald met boodschap. Of blijde boodschap, en in veel gevallen goede boodschap, als het een zelfstandig naamwoord blijkt te zijn in de zin. Als het een werkwoord is, wordt het een boodschap brengen, en bij voorkeur wordt het vertaald met het brengen van een goede boodschap. En als het een zelfstandig naamwoord is en het is iemand, dan is het gewoon de boodschapper. Maar dan nog dikwijls vertaald, ik geloof zelfs altijd, dat weet ik niet zeker, maar dikwijls vertaald met de brenger van blijde boodschap. Moet je stellen hoeveel woorden dat zijn in het Nederlands. De brenger van blijde boodschap. En dan doe ik het nog kort, want normaal zou het in het Nederlands zijn de brenger van een blijde boodschap. Maar het is maar één woord, het is dit woord vlees. Een aardig vers in dat verband wil ik toch wel aanhalen. Dat is Jesaja 40, die kan ik uit mijn hoofd onthouden. In dit verband. Jesaja 40, want daar vind je een hele rare samenhang van begrippen. Maar dat komt omdat daar sprake is van een soort woordspeling op dit woord voor vlees. In de eerste verse van Jesaja wordt namelijk opdracht gegeven aan wie dan ook, maar het is in elk geval Johannes de Doper, om te spreken. Om het volk te troosten. Vers 2. Om te spreken naar het hart van Jeruzalem. Enzovoort. En in vers 3 is er een stem des roependen in de woestijn. Enzovoort. Maar er wordt gesproken. En zo staat het ook in vers 5. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En u weet wat de heerlijkheid des Heren is, hè? Dat weet u toch, hè? Dat is Christus, ja. De Messias is dat gewoon, hè? De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Wordt in het Nieuwe Testament weergegeven als Christus zal over u lichten. Dus de heerlijkheid des Heren is gewoon Christus. De opgewekte wel te verstaan. Maar dan staat er. De heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En daarna. En alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Want er wordt heerlijkheid des Heren geopenbaard. En kortom, de opgewekte Christus werd gepredikt aan het begin van onze bedeling in heel de wereld. En dat was ook de bedoeling. Nadat hij verscheen in de wereld, was het de bedoeling dat heel de wereld daar kennis van zou nemen. Zo staat het ook uitgebreid in het Nieuwe Testament, met name enige malen in handelingen. En in brieven komen we het soms ook nog tegen. Nou goed, maar dan staat er, een stem zegt, roept. Moest gesproken worden, luid. En hij zegt, wat zal ik roepen? En dan staat er ineens, alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Dus het volk is gras. En wij zeggen dan, nou ja, alle vlees is als gras, dat slaat op de natuurlijke mens. En zoals het gras verdort en de bloem afvalt enzovoorts, zo dreigen mensen ook nogal eens te verleppen, denk ik dan wel eens. Maar ik weet nooit hoe ik dat netjes moet zeggen. Maar dat is eigenlijk, het spreekt over de vergankelijkheid van de mens, zeggen wij dan. Maar de vraag is, waar komt nou ineens dat begrip vandaan? Waarom gaat het nou ineens over vlees en gras en bloem des velds en verdorren enzovoorts? En dan, vers 8, het gras, dat was vlees, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Letterlijk aangehaald, overigens later in 1 Petrus. Maar de aardigheid is dat die term vlees in zichzelf ook betekent een goede boodschap. Want zo wordt het vele malen vertaald. Hier niet. Hier wordt het gewoon vertaald met vrees. De vertalers moesten ook wel, anders is de rest van het vers niet te volgen. Maar de gedachte is dat het niet alleen gaat om de mens die vlees is, maar ook om het woord van de mens. En dus is hier sprake van een woordspeling die wij dus niet vertalen kunnen. En daardoor raken wij het verband van het schriftgedeelte kwijt. Niettemin wordt dit vlees gezet tegenover het woord onze schats. Maar het woord gods, ja, dat is een goede boodschap. En daar gaat het nou maar om. En daarom wordt het ook naast elkaar gezet in deze verse. Bovendien, in vers 9 gaat diezelfde woordspeling verder als er staat, O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Maar heel die term verkondigster van goede boodschap is de vertaling van het Hebreeuwse woord, bazar of bezer, vlees. Het is precies hetzelfde woord. Zie? Dus het is een wat twijfelachtig, wat moeilijk schriftgedeelte vanwege die woordspeling. En in de vertaling, och, wij pikken er hier en daar wel een zin uit waar die we plaatsen kunnen, maar het verband is moeilijk te volgen. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. Het idee is namelijk dat de mens, en daarmee ook het woord des mens in elk geval, vergankelijk is. Daar komt niks van terecht. Vlees is nou helemaal sterfelijk. Maar aan de andere kant is er sprake van vlees. Namelijk, God heeft opnieuw gesproken, laat ik het langzamer zeggen. God heeft van oorsprong gesproken en daaruit, uit dat woord Gods, is dit vlees, deze oude wereld, tot stand gekomen. Maar de gedachte is dat God nog een keer daarna tot die wereld gesproken heeft. Uit dat woord zou ook wat voortkomen. Dat heet dan dus ook vlees, maar dat blijkt onvergankelijk te zijn. Hebben die nog? Ik heb het over het woord waardoor de schepping tot stand kwam, maar daarna heb ik het over de blijde boodschap, het evangelie, wat God tevoren beloofd heeft, waaruit een nieuwe schepping tot stand komt. Of kwam, kan natuurlijk ook nog. Heb je dat nog? Nou, het idee is daarna dat als er sprake is in de Bijbel van dit woord vlees en het blijkt de betekenis of toepassing te hebben van blijde boodschap, dan gaat het altijd om de mededeling, de boodschap, dat wat tevoren aangekondigd was, beloofd was, zo u wil, gerealiseerd is geworden. Vandaar dat dit woord bazar ook volkomen overeenkomt met het nieuwtestamentische woord evangelie, de blijde boodschap. De grondgedachte ervan is namelijk dat God het tevoren beloofd heeft. En als het dan als boodschap, als blijde boodschap verkondigd wordt, dan betekent het gewoon dat wat God tevoren beloofd heeft, inmiddels door hem vervuld is geworden. Het heeft, om het dan weer eenvoudiger te maken, het heeft gestalte gekregen. En dat is wat de term vlees worden dus eventueel betekent. Vlees worden is hetzelfde als blijde boodschap brengen. Maar de blijde boodschap is een boodschap van vleeswording. Begrijp je me goed? Niet van de geboorte van de Heer Jezus in het vlees. Daar gaat het zelfs helemaal niet over. Waar het over gaat namelijk, is dat Gods beloften aangaande een nieuw verbond, een nieuwe schepping enzovoorts, vervuld zijn geworden. Die beloften hebben gestalte gekregen, zijn gematerialiseerd geworden. Men heeft er lang op moeten wachten. Men was dus in blijde verwachting, maar inmiddels is het gerealiseerd. En dat is vlees worden. En daarna zeg ik dat een van de meest voor de hand liggende gevallen waarin het brengen van blijde boodschap vlees worden, bazaar, gebruikt wordt, is natuurlijk daar waar mededeling gedaan wordt dat er een kind geboren is. Ook in de Bijbel. Want ja, daar heeft men 9 maanden, schijnt het, heb ik eens nagerekend. Maar heeft men 9 maanden op moeten wachten, zal ik maar zeggen. Iedereen wist dat het zou komen, bij wijze van spreken dan. En als het dan geboren is, dan komt die blijde boodschap. De verwachting, de belofte is vlees geworden. Maar dat vlees is niet meteen concreet vlees. Het kan ook heel abstract zijn. Het hangt er maar vanaf waar de belofte over ging. Ik zal u nog een ander voorbeeld geven trouwens. Zo uit het hoofd, want ik weet toch niet zo gauw waar het staat. David heeft jaren moeten wachten op de dood van Saul. Je kan niet missen, David was tot koning gezalfd, maar Saul leefde nog. En David moest dus wachten totdat Saul van het toneel, dan wel van de troon, zou zijn verdwenen. En als aan hem de boodschap gebracht wordt dat Saul dood is, wordt het weergegeven met ditzelfde woord vlees, bazar. Hem wordt de boodschap gebracht, alleen ik geloof dat men het daar niet met blijde boodschap vertaald heeft, als een van de weinige keren. Omdat men het blijde of het goede er niet meteen van inzag. In ieder geval, David ging daarna in de rouw. Dus zo blij was het niet. En de boodschapper werd bovendien nog gedood ook, maar dat was zijn eigen schuld. Maar ja, er zat nog wat meer aan vast. Maar niettemin wordt toch dat woord wat normaal vertaald wordt met goede boodschap daar gebruikt. En dat komt natuurlijk omdat David en de zijnen al jaren wachten op de dood van Saul. David zou koning worden, dus voordat zover is zou Saul overlijden. En dat wordt dan beschouwd als bazaar. Het was onvermijdelijk, het zou komen en als het dan gebeurd is en het wordt medegedeeld, dan heet dat bazaar, het brengen van een evangelie, de blijde boodschap, die term is dat. En als we daarna dus lezen in Johannes 1 over het woord is vlees geworden heeft onder ons gewoond, dan zouden wij bedenken dat vanaf het eerste vers van Johannes, dat is dan tot vers 14 aan toe dus, hè, maar dat vanaf vers 1 van Johannes 1 gesproken wordt over dat woord. In het begin was het woord. Het was bij God en het woord was God. Dat betekent in de praktijk gewoon dat God van de beginnen gesproken heeft. Of beter nog, dat God per definitie een God is die zich openbaart. En daarna staat er, ja, dat heeft hij wel gedaan, maar in de wereld wilde niemand naar hem luisteren. Men bleef liever in de duisternis dan dat men tot het licht kwam. Men wilde het woord Gods niet, enzovoorts. En de laatste uitspraak daarover is dan die waarbij gezegd wordt dat zoveel dat woord hebben aangenomen, macht ontvingen om ooit een keer kind van God te worden. In de toekomst, want al dat woord God bestond uit aankondiging van een nieuw verbond, enzovoort de komst van de Messias, een nieuwe schepping, koninkrijk en wat er maar wezen mag. En als dan vers 14 zegt, en het woord is vlees geworden, dan betekent het gewoon dat het woord wat God van de beginnen gesproken heeft, inmiddels vervuld is geworden. In de opstanding van Christus wel te verstaan. Nou, wat had God van de beginnen gesproken? Het eerste wat we in de Bijbel lezen over God, het spreken van God, is dat hij zegt, daar zij licht. En u kent het Nieuwtestamentische commentaar op die uitspraak in 2 Korinthe 4. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zal schijnen, heeft in onze harten geschenen met het evangelie, om te geven verlichting van het evangelie, der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. De allereerste uitspraak, daar zij licht, is uiteindelijk definitief vervuld geworden in de opstanding van Christus. Daar verscheen het licht. Zegt de schrift dus zelf. Een andere voor de hand liggende, voor mij althans, is de uitspraak, laat ons mens maken, Adam, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En toen die eerste mens naar Gods beeld en gelijkenis verscheen, toen was het woord dus vlees geworden, vervuld geworden. En ook opnieuw, bij de opstanding van Christus dus. En daar gaat Johannes 1 vers 14 over. Hetzelfde vinden we hier in de uitspraak van Paulus aan Timotheus. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in het vlees. De gedachte is namelijk bovendien dat als God tevoren over die dingen gesproken heeft en ze komen pas later, dan kan je zeggen dat ze, nadat God erover gesproken heeft, verborgen zijn. Dat wil zeggen, nog niet geopenbaard. Althans nog niet verschenen, nog niet zichtbaar gemaakt of nog niet geconcretiseerd. En daarom kan Johannes zeggen, het woord, wat God gesproken heeft, is vlees geworden. En Paulus kan schrijven aan Timotheus, de verborgenheid waarover God van oudsher gesproken heeft, is geopenbaard, is gerealiseerd, is gematerialiseerd, is vlees geworden. Het zijn maar synoniemen, volgens een rijtje. Je komt daar vanzelf bij terecht. En dat is waar het over gaat. Dat betekent gewoon, die verborgene dingen heeft God aan ons geopenbaard. Maar hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben waar dat ook daadwerkelijk staat? Want er staat nogal op wat verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. Dat die verborgenheid geopenbaard is. Dat God ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Dat Paulus spreekt wijsheid Gods. 1 Korinthe was het dus weer. Bestaande in verborgenheid welke bedekt was. Maar het is vervuld geworden en dus vrees geworden. En Johannes zelf gebruikt trouwens de uitdrukking nog een keer. In versen die waar ook vaak heel, nou ja, ik zou bijna zeggen pietluttig mee wordt omgesprongen. In 1 Johannes. Namelijk in 1 Johannes 4. Vers 3. Nou, vers 2 al. Hieraan kent gij, zegt verkeerd, 1 Johannes 4. Vers 2. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar is, nou ja, de geest van de antichrist enzovoort. En wat die uitdrukking betekent, Jezus Christus in het vlees gekomen, ja, precies hetzelfde als het woord is vlees geworden. Maar daarbij gaat het niet over het lichaam van de Heer Jezus, dat vlees was of iets dergelijks. Maar het gaat gewoon om dat de beloften Gods met betrekking tot de Messias, daar gaan toch al die beloften over in het Oude Testament, dat die gerealiseerd zijn geworden in de opstanding van Christus. En dat is waar het om gaat. Ik kan het trouwens ogenblikkelijk vergelijken, want de antichrist leert dat Jezus niet de Christus is en dat de beloften die God gedaan heeft nog niet vervuld zijn in de persoon van de Heer Jezus. Ik heb het over Maitreya nu. Want die zegt, nee, niet Jezus, maar ik ben de Christus. En dus is in het verleden die belofte over de komst van Christus nog niet vervuld. En moet nog vervuld worden in de toekomst. Dat is antichristelijke leer. Daar gaat het om. Nou ja, goed. Het zijn wat zware termen. Ik bedoel ze nooit zo zwaar, maar velen nemen ze zwaar op. De Joodse lering dat de Messias nog niet gekomen is en nog moet komen, is dus net zo antichristelijk. Die zeggen ook dat Jezus Christus nog niet in het vlees gekomen is. Dat er nog geen Christus is en dat Jezus dat dus niet is enzovoort. Maar het gaat hier niet over zijn menswording, hoewel het er natuurlijk mee van doen heeft. Ik bedoel, de Messias kan niet verschijnen zonder dat hij mens is. Maar het gaat niet om zijn menswording specifiek. Het gaat om de verschijning van de Messias als zodanig. En dat was niet bij zijn menswording, dat was pas daarna, bij zijn opstanding. Daar gaat het maar om. Nou goed. Waarschijnlijk zijn er nog wel meer toepassingen van hetzelfde woord. Maar daar gaat het me nou niet om. Ik ga maar gewoon terug naar 1 Timotheus 3 vers 16. Daar staat dus gewoon, de verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in het vlees. Dat kan je dus ook lezen als het woord met betrekking tot die verborgenheid in het Oude Testament is vlees geworden. Het is geopenbaard geworden. Van Christus staat al trouwens dat hij geopenbaard is in deze laatste tijd om uwentwil. En ook dat gaat niet over zijn geboorte, maar over zijn opstanding uit de dood. En woorden van gelijke strekking lezen we talloze malen en bijna alle toespraken en handelingen die ik inmiddels doorgenomen heb, komen uitdrukkingen van die strekking voor. En hier trouwens in 1 Timotheus kwamen we ze eigenlijk ook al tegen. In hoofdstuk 2 vers 6, waarover Christus Jezus staat, dat hij zich gegeven heeft tot rantsoen voor allen, en dan de getuigenis te zijner tijd waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. En de gedachte is dat inderdaad die losprijs betaald is, en dat zin, dat rantsoen dus, een losprijs, en dat daarna inderdaad op zijn tijd van deze dingen getuigd wordt, en wel in heel de wereld. Ik vond daar trouwens laatst een prachtige uitspraak over in een mij niet zo bekend schriftgedeelte in Handelingen 20 was dat. Nee, Handelingen 17 geloof ik. Ja. Handelingen 17, vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, en in ieder geval daarmee heel de oudtestamentische tijd overzien hebbende, verkondigt nu, en u weet wat ik bij nu altijd zeg, na het voorafgaande, na die tijden der onwetendheid dus, verkondigt nu te zijner tijd, getuigenis te zijner tijd, lazen we zojuist. Hè? God de tijden der onwetendheid overzien hebben, verkondigt nu aan alle mensen, alom, aan alle mensen overal dus, dat zij zich bekeren. Omdat, daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, een mens dus, door een man die hij daartoe geordineerd heeft, tevoren geordineerd tot zoon enzovoort, dat woord, die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen. Dewijl hij hem, dat wil zeggen omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. De gedachte is dat in de opstanding van Christus deze beloften Gods gerealiseerd worden. En vanaf dat moment werd deze boodschap gepredikt inderdaad aan alle mensen, alom. En ik kan een opmerking niet inslikken. Die opmerking zou zijn, als hier staat aan alle mensen alom, dan kan het natuurlijk niet dat pas in Handelingen 28 de zaligheid voor het eerst aan de heidenen gepredikt zou worden of iets dergelijks. Hè? Ik zeg het er maar even bij, want dan heb je toch heel wat uitspraken in de Bijbel gemist, hoor, als je dat denkt. Maar vooruit. Goed, nou, ga ik weer terug naar 1 Timotheus 3, vers 16. De verborgenheid is geopenbaard in het vlees. Het spreekt over de realisering van die verborgenheid en daarmee de bekendmaking daarvan, want dat heeft er daarna alles mee van doen. Lijkt me wel voldoende. Daarna staat er, is gerechtvaardigd in de geest. Ook dat is niet zo moeilijk, want de gedachte is namelijk dat al het werk Gods, wat het ook is, op een of andere wijze gerechtvaardigd wordt. Dat wil zeggen, u kent de betekenis van rechtvaardigen, dat betekent rechtvaardig verklaren. En het punt is dat alle werk Gods geacht wordt rechtvaardig te zijn. En als dat zo is, dan is dat omdat het werk Gods in overeenstemming is met het woord Gods, de wet Gods of het plan Gods. Hoe je dat maar zegt. En in dit verband kan ik als voorbeeld wel gebruiken de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief bijvoorbeeld. En met name hoofdstuk 3, want eigenlijk gaat heel hoofdstuk 3 van Romeinen speciaal daarover. De gedachte is bijvoorbeeld dat heel het verzoeningswerk wat God in Christus tot stand brengt voor de wereld, dat berust op de rechtvaardigheid Gods. De gedachte namelijk dat een mens uit geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken is niet onrechtvaardig. Integendeel, daar is een rechtvaardige grond voor en die wordt daar in dat hoofdstuk, met name Romeinen 3 dus, ook uitgebreid uiteengezet. En het werk van de Heer Jezus was niet alleen in overeenstemming met het plan Gods, maar daarna had het ook in de eerste plaats als doel om een rechtvaardige, een wettige grond, basis te creëren voor de verzoening van mens in het algemeen. En daar gaat het maar om. En al wat God doet, moet dus op een of andere wijze in overeenstemming met zijn eigen wet zijn, maar waar het onderscheid tussen wet en plan niet eens gemaakt wordt, ik heb het tenminste niet kunnen vinden, betekent het dus dat al wat God doet zal moeten zijn in overeenstemming met zijn woord. En daar gaat het maar om. En een van de belangrijkste, misschien wel het belangrijkste, maar wie ben ik om dat te beoordelen, maar een van de belangrijkste nieuwtestamentische leringen of waarheden is die met betrekking tot het tegenwoordige werk Gods. Ik wijs er maar op dat Matthäus, Marcus, Lucas enzovoorts ook pas, en Johannes ook pas geschreven zijn na de opstanding van Christus enzovoorts. Hè? En ik spreek dus over die boeken. En waar het me om gaat is dat in die boeken juist en vooral gesproken wordt over dit tegenwoordige werk Gods in de zeer positieve zin. Ik bedoel dus de verzameling en de opbouw van de gemeente. Maar punt is dat juist die gemeentelijke waarheden, of die tegenwoordige waarheid, uitgebreid gebaseerd wordt in de schrift zelf op oudtestamentische schriftplaatsen. Ik moet er meteen bij zeggen dat het in zichzelf, zoals bekend, dikwijls niet al te duidelijke schriftplaatsen zijn. En het had ook een bedoeling. Maar het neemt niet weg dat in ieder geval al Gods tegenwoordige werk wel degelijk blijkt te zijn in overeenstemming met dat plan. Dat hij misschien niet al te uitgebreid in het Oude Testament had bekendgemaakt of geopenbaard, maar wat hij wel degelijk in het Oude Testament had verborgen. En daar gaat het maar om. En wat in het Nieuwe Testament gebeurt, is niet alleen zeggen wat God nu doet, maar zeggen dat wat God nu doet daadwerkelijk voortkomt uit zijn plan en dat het is gelijk geschreven is enzovoorts. Nou ja, daar kan ik wel voorbeelden van geven, maar dat schiet er niet op, want dan ben ik nog weken, vrees ik, bezig, als moet, hè. Maar zo is dat dan weer eenmaal. Als Jacobus in Handelingen 15 zegt dat God zich eerst een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam, alvorens het koninkrijk van David op aarde te herstellen, zegt hij toch gelijk geschreven is door de profeten enzovoorts. En dat is met al die dingen zo. Ook in de Paulinische brieven, vroeg of late brieven, wat het maar is, maar ook in de evangelieën, precies hetzelfde. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, of ik dat nou zeg naar aanleiding van de late brief van Paulus Efeze, of naar aanleiding van de vroege uitspraak van de Heer Jezus zelf, maakt niks uit, hè? Of die van Petrus in Handelingen 4. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Het is van de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Kortom, het koninkrijk zal van u, de Joden, worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt en dat bovendien u tot jaloersheid zal verwekken. Het zal bovendien heidensvolk zijn en het was Efraïm enzovoort. Maar bedoel maar, het staat allemaal in het Oude Testament. En daar gaat het maar om. En als het werk Gods in onze dagen uiteengezet wordt en het gebeurt onder verwijzing naar het Oude Testament, dat is altijd zo eigenlijk, dan wordt daarmee dat werk Gods gerechtvaardigd. Dan wordt dus gezegd, wat God doet, is niks mee mis. Hij houdt zich gewoon aan zijn woord, aan zijn plan enzovoorts. Of eventueel aan zijn wet, want Gods woord is nou eenmaal wetten. Ik bedoel, het is onderwijs en dat is dus het enige wat telt. En dat is ook wat hier staat. De verborgenheid der godzaligheid is niet alleen groot, is niet alleen geopenbaard in het vlees, maar inderdaad gerechtvaardigd. En inderdaad in de geest. Bij in de geest, kun je aan twee dingen denken, vrees ik. Het ene zou zijn dat het inderdaad gaat om een geestelijke, een overdrachtelijke, een geestelijke toepassing van oudtestamentische uitspraken. Dat wil zeggen, op overdrachtelijke wijze wordt gemeentelijke waarheid gebaseerd op oudtestamentische uitspraken. Bijna altijd, en zelfs de concrete uitspraken voor zover die in het Oude Testament staan, worden dikwijls in het Oude Testament zelf nog ontleend aan typologie, aan beelden. Zoals er nou eenmaal zoveel gegeven worden via de profeten enzovoort, in visioenen en wat het maar wezen mag. Als daarna een verklaring komt in klare taal en het blijkt over de gemeente te gaan, dan nog is het een geestelijke of overdrachtelijke toepassing van de concrete uitspraken. En daar gaat het maar om. En dus op geestelijke wijze, op overdrachtelijke wijze, gebaseerd op het woord Gods. Het andere is natuurlijk dat in de geest natuurlijk net zo goed gelezen kan worden als door de geest. Dan wordt het iets technischer en iets plastischer. Maar dan betekent het gewoon dat inderdaad deze nieuwtestamentische bijbelboeken zijn voortgebracht door de geest zelf. En dus door nieuwtestamentische profeten. En dat het dus de geest God zelf is die inderdaad dat woord uit het Oude Testament verklaart. En daar gaat het ook maar om. Als wij in het Oude Testament uitspraken vinden die kennelijk van toepassing zijn op de gemeente, dan is het niet omdat wij dat denken in de eerste plaats of vermoeden, maar is het in de eerste plaats omdat het Nieuwe Testament, dat door de geest is voortgebracht, dat zonder meer zegt. En waarom ook niet? Want het Oude Testament zelf wordt geacht voortgebracht te zijn door de geest Gods. Die geest namelijk die ons in heel de waarheid zou leiden. En dus ook in dat deel waarvan Mozes zei, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En omdat we toch 1 Korinthe hadden aan het begin van de avond, neem ik maar weer 1 Korinthe 2. Wij hebben de ontvangende geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En die waren tevoren verordineerd tot heerlijkheid van ons, staat erbij. Allemaal in 1 Korinthe 2. En dus gerechtvaardig in de geest, dat was op geestelijke wijze, en anders wel door de geest. Daarna staat er, is gezien van de engelen. Leuk hè, als het over de Heer Jezus zou gegaan hebben, deze verse, dan zou je toch verwacht hebben, is gezien door de mensen. Maar dat is niet wat er staat. Is gezien door de engelen. Dat klopt precies. Want de Heer Jezus in zijn opstanding wordt geacht niet eens gezien te zijn door de mensen in het algemeen. Bij zijn geboorte wel, maar in zijn opstanding daarna niet meer. Deze dingen zijn namelijk nog steeds verborgen voor de wereld als zodanig en via 1 Korinthe 2 dus weer. Ook voor de natuurlijke mens, moet ik er eerlijk eens halve bij zeggen. Voor de vleeselijke mens, gelovig of niet, want het heeft er niks mee te maken. Maar waar het om gaat is dat deze verborgenheid gezien is gezien of wordt gezien, dat is hetzelfde namelijk, van of door, want zo zouden we het nu vertalen, door de engelen. En dat is een heel aardige, omdat wij juist in verband met de verborgenheid die engelen ook daadwerkelijk genoemd vinden. In elk geval in Efeze 3 was dat. En dan ga ik even uit van engelen in de zin van hemelse wezens. Dat hoeft het niet noodzakelijk te betekenen. Maar ik ga er maar even vanuit. Ik denk namelijk dat het toch wel zo is. Efeze 3, waar gesproken wordt over de bedeling der verborgenheid. In vers 9 eigenlijk, letterlijk. In ieder geval over de verborgenheid, al in vers 3. En daarover staat in vers 10, opdat nu, na al het voorafgaande, de tijden der onwetendheid enzovoort zijn, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, dat zijn engelen, de veelkleurige wijsheid Gods. Dat wil zeggen, de gemeente als zodanig heeft op een of andere wijze een boodschap aan of voor de engelen. Ik zeg niet dat wij die moeten verkondigen. Bekendmaken kan ook op andere wijze. Maar de gedachte blijft, om het maar eenvoudig te zeggen, dat we eenmaal volgens hoofdstuk 2 van Efeze met Christus gezet zijn in de hemel. En wij maken dus deel uit van hemelse dingen. Volgens Filippenzen, de brief die diezelfde week geschreven werd, bij wijze van spreken, hebben wij een burgerschap dan wel in wandel in de hemelen enzovoort. Wij maken namelijk deel uit van de hemelse dingen. En dat doen de engelen ook. En waar God een werk aan ons doet in het verborgene voor de wereld, enerzijds mag ik toch aannemen dat het werk wel degelijk gezien wordt door de engelen. En daar gaat het maar om. Waar nog bij komt dat onze toekomstige positie, daarvan wordt gezegd dat wij de engelen zullen gelijk zijn. Ik heb bijna gezegd Engelsen, maar dat wij de engelen zouden gelijk zijn in de opstanding. Bovendien, dit is Efeze 3, er wordt door de gemeente, via de gemeente, want dat is wat door eigenlijk betekent, hè? Anders zouden we wel wat anders gestaan hebben. We zouden gestaan hebben van de gemeente, dan moeten wij het doen. Nee, het gebeurt door ons heen. Bekendgemaakt worden overheden en machten, dat zijn engelen, ongeacht of dat zogenaamde gevallen engelen zijn of trouwe engelen, want dat maakt verder niet uit, dat zijn de hemelse dingen. Maar daarnaast hebben we ook de uitdrukking in Hebreeën 12, waar gezegd wordt immers dat wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen zijn ingeschreven, opgeschreven. U weet wel, er wordt heel omstandig uitgelegd wat onze positie is. Je snapt niet dat men kans ziet het alsnog weg te redeneren en het van toepassing te brengen, notabene, op een toekomstige bekering van het Joodse volk. Dan ben je aardig de draad kwijt, maar vooruit. Maar er staat, gij zijt gekomen tot, nou ja, tot de vers 22, tot het, de ontastelijke berg Sion. Niet de letterlijke, maar de geestelijke, weet je nog, gerechtvaardigd in de geest. Geestelijke toepassingen. De berg Sion, maar niet de letterlijke. De stad des levenden gods, maar niet op aarde, maar in de hemel. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem, toegevoegd aan, betekent het, en tot de vele tien, maar dat is weggevallen in de Textus Receptus en dus in de Statenvertaling, maar het staat er echt, de vele tienduizenden der engelen. Daar zijn wij aan toegevoegd. Als u vraagt welke engelen zijn wij aan toegevoegd of worden wij aan toegevoegd, dan denk ik altijd Michael en zijn engelen. En anders zeg ik gewoon, nou ja, aan die vele duizenden of tienduizenden engelen uit Daniël, wanneer de Heer komt met zijn vele tienduizenden engelen enzovoorts. Aan die engelen, want wij komen met hem, hè? Hemelse Heerlegers prijzen de God en zeggen de Heer is zijn God. Die engelen bedoel ik dus, hè? Nou goed. Maar engelen, inderdaad. En daar gaat het om. Wij krijgen een positie in de rijen der engelen. Nou weet ik ook niet goed wat die engelen eigenlijk voor figuren zijn. Ik bedoel, daar weten wij heel weinig van die hemelse dingen. Maar wel weet ik dat er in ieder geval een flink deel van die engelen, die ons nu zien en die kennelijk het werk Gods nu ook zien, dat die binnen afzienbare tijd uit de hemel zullen geworpen worden. En wij die met Christus gezet zijn in de hemel, zullen ook daadwerkelijk in de hemel zijn en min of meer hun positie overnemen of innemen. Dat is ongeveer het idee. Dus wij hebben iets met engelen in elk geval. Daarna, nou we het over engelen hebben, moet ik ook zeggen dat dezezelfde Hebreeënbrief leert dat engelen gedienstige geesten, het is ongeveer alles wat we over engelen weten, maar dat engelen gedienstige geesten zijn die uitgezonden worden, om te dienen dus, voor degenen die de zaligheid beërven zullen. Wij dus. En dat engelen dus het tegenwoordige werk God zien, lijkt me duidelijk genoeg. En dan heb ik nog niet eens genoemd, ik meen dat het Petrus was, die zei in welke, ja zeker, ik moet soms even trager worden. 1 Petrus 1 is dat, geloof ik. Waar Petrus spreekt, ja inderdaad, waar Petrus spreekt over de verborgenheid, hij gebruikt de term niet, maar hij zegt wel dat het geopenbaard is. Dus ging het toch over verborgenheid, kan niet missen. Maar hij spreekt daar in 1 Petrus 1 vers 11 over de tijd, ik zeg het maar populair, over de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat is onze bedeling dus, 1 Petrus 1 vers 11. En daarna staat er in vers 12 dat aan de profeten van ouds, oudtestamentische profeten, die genoemd werden in vers 10, dat aan hen, vers 12, geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons dienden of bedienden. Deze dingen die nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben. En wel door de Heilige Geest, heb je het weer, gerechtvaardigd in de geest. Maar het wordt inderdaad gepredikt, bekendgemaakt enzovoorts. En dan de Heilige Geest die van de hemel gezonden is om ons bekend te maken met wat God ons in Christus geschonken heeft. Dat verhaal is dat, hè. En dan in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. En daar gaat het maar om. Begrijp je me goed? Sommigen lezen het vers alsof de engelen er niet in kunnen kijken. Maar dat staat er niet. Je kunt toch ook begeerig zijn in te zien terwijl je bezig bent met in te zien? Of niet? Je kunt toch begeerig zijn in het kistje te kijken terwijl het kistje open staat en terwijl je ermee bezig bent. En zo is het nou maar net. Die engelen zien ons ook inderdaad. Rechtstreeks in betrokken. En daar gaat het maar om. Nou goed, dan sla ik maar weer gauw terug naar 1 Timotheus 3. De verborgenheid is groot, is geopenbaard in het vlees, dat wil zeggen is gerealiseerd geworden, is onderbouwd geworden door de geest, dat wil zeggen heeft bijbelse grondslag gekregen, op wat voor wijze dan ook, is gerechtvaardigd, is of wordt gezien door de engelen, lijkt me ook duidelijk, juist in verband met de gemeente, want het wordt op meerdere plaatsen gezegd, en uit meerdere schriftgedeelten kan het geconcludeerd worden. En daarna staat er, is gepredikt onder de heidenen. Eventueel ook, wordt gepredikt onder de heidenen. Maar ik heb eventueel ook geen moeite met, is gepredikt onder de heidenen. Maar ik denk dat het nog steeds gebeurt. De andere kant, men zou dit vers kunnen zetten naast die paar andere versen waarin staat dat in der tijd, dat wil zeggen de dagen van de apostelen, het evangelie inderdaad al gepredikt is geworden onder alle volken en over heel de wereld. Want zo was dat, het is inderdaad binnen één generatie gebeurd en het was ook officieel de bedoeling. Omdat de prediking van het evangelie nou eenmaal fundamenteel van Gods wegen, zoals we er straks even lazen in Handelingen 17, de officiële proclamatie is dat zijn belofte vervuld geworden is en dat zijn man op de troon zit. En dat moet de wereld weten. En daarna is de keuze aan het mens. God zet hem eerst neer en daarna mag de mens kiezen. Zo gaat het. Zo was het bij Saul. Maar dat is niet zo'n goed voorbeeld. Nou ja, het was een voorbeeld. Maar zo was het bij David ook. Hè? God kiest hem eerst en daarna is te wachten op de tijd dat het volk hem ook kiest. Maar het initiatief gaat altijd van God uit. Democratie, in zekere zin bestaat het, maar het verandert de omstandigheden nooit. Behalve voor degene die de verkeerde keuze maken. Denk ik wel eens. Hè? Ja, want de ene waarachtige heerser is van Gods wegen aangesteld. Maar inderdaad is gepredikt onder de heidenen. Dat is wat namelijk in die dagen gebeurde. Meteen vanaf Handelingen 2 overigens. En in één generatie moest dat ook gebeuren. Als men dus nu zegt, maar er zijn volkeren die het evangelie niet kennen. Dan zeg ik, nou ja, dat komt omdat ze het vergeten zijn. En als die vraagt, hoe kunnen ze dat nou vergeten? Zegt, nou, omdat ze er geen belang bij hadden. Het zou je gedacht zijn hoezeer zelfs kinderen Gods in staat zijn Bijbelse waarheid gewoon te vergeten. Om precies dezelfde oorzaak, namelijk ze hebben er geen belang bij. En dus laten ze het naast zich liggen of ze verdringen het of het kan ze niet schelen, ze vergeten het gewoon. Maar zo werkt het woord Gods nou eenmaal. Het hecht zich niet. Tenzij dan dat we ons hart er daadwerkelijk voor openstellen. Als dat voor gelovigen geldt, geldt het voor de heidenen, voor de wereld uiteraard nog veel meer. Maar in ieder geval, er staat is gepredikt onder de heidenen. Daarna staat er is geloofd in de wereld. Let u op dat er niet staat is geloofd door de wereld. Het is wel gepredikt onder de heidenen. Maar het is geloofd in de wereld, maar niet door iedereen. Uiteraard door een minderheid, daar komt het op neer. Eerlijk gezegd, ik heb verzuimd te kijken wat er precies staat in die uitdrukking van vers 16. Is gepredikt onder de heidenen. Maar ik heb er het vermoeden over, dan kunnen jullie altijd nog nakijken zelf, of me een andere keer vragen. Ik heb het vermoeden dat de uitdrukking betekent niet eens te midden van de, of aan de heidenen, maar het betekent door de heidenen. Want heel dikwijls als we die uitdrukking onder de heidenen tegenkomen, heeft het die betekenis. Maar ik meen dat we het daar al eerder over gehad hebben, naar aanleiding van de uitdrukking leraar der heidenen uit hoofdstuk 2 vers 7. Dat weet ik nu uit het hoofd zo gauw niet meer. Leraar der heidenen betekent, blijkt namelijk te betekenen, heidense leraar. En gepredikt onder de heidenen betekent gepredikt niet alleen aan de heidenen, namelijk door Joden, maar gepredikt door heidenen. En daarmee te midden van heidenen. Door en aan heidenen en wellicht zelfs aan Joden. Maar dat is wat gebeurd is. Die verborgenheid is ook geloofd in de wereld, maar niet door iedereen, uiteraard. Maar wel door een deel. En daarna lezen wij, de verborgenheid is opgenomen in heerlijkheid. Welke verborgenheid? Wel, de verborgenheid der godzaligheid die groot is. En wat was dat ook alweer? De gemeente. En de vraag is dus, en is de gemeente opgenomen in heerlijkheid? Nou weet u langzamerhand waarom ik toch wat twijfels heb, of hoe heet zoiets, reserve heb voor de uitdrukking opname van de gemeente. Ik vind een hoogst ongelukkige term. Wij zijn opgenomen in heerlijkheid. Alleen lichamelijk nog niet. En daarover staat inderdaad de uitdrukking, of in verband daarmee staat de uitdrukking in 1 Thessalonicenzen 4. We zullen opgenomen worden, weggerukt eigenlijk, de Heer tegemoet in de lucht. Ik meen trouwens dat hier een ander woord voor opname staat, opnemen. Maar doet maar weinig de zaken. Het gaat er maar om dat we zijn opgenomen in heerlijkheid. En dat is in overeenstemming met wat ik van die heerlijkheid altijd zeg. Ik zeg altijd, de populaire variant is deze, dat we nu nog leven in oneer enzovoorts, en dat we in de toekomst verheerlijkt zal worden. Maar dat is de populaire variant. De meer bijbelse gedachtegang is dat we nu, terwijl we hier zijn, veranderd worden, was de bedoeling, in gedaante van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat voor zover onze heerlijkheid in de toekomst ook voor ons zichtbaar zal zijn, is het toch heus dezelfde heerlijkheid die we een uurtje daarvoor al hadden. Nou ja, een minuut, dat kan niet schelen. Maar die we daarvoor hadden. Maar altijd denk aan de woorden van Roosendaal. Dat kan niet, want die man heb ik nooit horen spreken. Die bewust, maar toch weet ik het. Die zei, als we straks bij de Heer zijn, zullen we bij hem niks meer hebben dan we hier al ontvangen hadden. En daarom moet je zorgen dat je het hier ontvangt. Die man was een beetje lomp, zeggen zijn aanhangers nog steeds. Vergoedelijkend, maar dat was hij wel. En als men dan moest zingen, de Heer heeft meer om u te geven, dan zong hij niet mee. Nou ja, ik nog wel, als we het al zingen. De Heer wil u meer geven, dat is waar. Nu. Maar punt is, hij heeft het lang ter beschikking gesteld. Eigenlijk is zo, er is meer dat wij van de Heer zouden aanvaarden. Want daar gaat het eigenlijk om. Maar heerlijkheid zouden we nu al hebben. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wij zijn één plant met een verheerlijkte Christus. Toch? En dus wij zijn opgenomen in heerlijkheid. Het is al gebeurd. En daar gaat het maar om. Dat is nou eenmaal de positie van de gemeente. En daarom kan dat hier ook zo gezegd worden. Het is geen eschatologie, het is niet een uitspraak over de toekomst. Het is ook niet een uitspraak over de hemelvaart van de Heer Jezus. Het gaat gewoon om de grote verborgenheid der godzaligheid. Over de gemeente en gemeentelijke waarheid als zodanig, die deel uitmaakt van deze heerlijke dingen. Want wij hebben een heerlijke Heiland wilde ik nou zeggen, want ik denk, laat ik het eens allitereren. Maar we hebben een heerlijke koning enzovoort. Ik weet niet, die termen kom je niet zoveel tegen. Je hoort tegenwoordig erg veel, ook zingend, over de Heer die zo groot is en die zo heerlijk is en die te prijzen is. Maar glorie voor mij, dat kent men niet meer, hè? En toch is het zo. Glorie, zuster, ja, dat is dus Latijn voor heerlijkheid. Maar goed, of Engels. Maar vooruit, hè. Maar dat is wat het is. Glorie voor ons. Wij delen in die heerlijkheid van Christus nu. En daar zouden we ons van bewust zijn, is de bedoeling. En op grond daarvan uitzien, niet naar het tot stand komen van die heerlijkheid, maar uitzien naar de openbaring van die heerlijkheid waarin wij nu reeds opgenomen zijn. En dat is wat hier gezegd wordt. En zoals gezegd, dit is erg kort gezegd, heel deze waarheid. Maar ja, het is Timotheus. En hem wordt het als het ware een keer extra op het hart gedrukt. Dit is waar het om gaat. Tegenwoordige waarheid waaruit of waarin wij zouden leven. En zo komen wij bij het volgende vers. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Zich begevende tot verleidende geesten en leringen der demonen. Want u weet dus hoe dat zit, hè? Duivelen in de meervoud komt in de Bijbel niet voor. Het is er maar één. En als we in de Statenvertaling duivelen tegenkomen in het meervoud, dan staat er gewoon in het Grieks demonen, leringen der demonen. Het is het laagste soort personeel wat de duivel heeft. Binnen de geestelijke wereld, om zo te zeggen. Maar in de eerste plaats mag dan zo zijn dat dit vers het eerste vers is van een nieuw hoofdstuk. Neem niet weg dat het begint met een voegwoord dat contrast weergeeft met het voorgaande. Doch, de geest zegt duidelijk, de verborgenheid der godzaligheid is groot, et cetera. Maar de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Deze laatste, je zou zelfs de conclusie uit het vers alleen al kunnen trekken dat die laatste tijden waarover hier gesproken wordt de tijden zijn van deze verborgenheid der godzaligheid. Dat is ook zo, overigens, maar het blijkt in ieder geval uit andere schriftgedeelten. De laatste tijden, de laatste dagen, deze laatste dagen, of hoe de uitdrukking maar luidt, die wij populair weergeven als de eindtijd. Maar deze Bijbelse termen zijn van toepassing sinds de dagen van de eerste komst van Christus. Als je het strikt neemt vanaf zijn opstanding, wellicht ook al een paar jaar daarvoor, want steeds niet op een dag, denk ik altijd. Want die laatste tijden of laatste dagen worden in de Bijbel zonder meer in verband gebracht met de openbaring, de verschijning van het Lam Gods, of hoe het maar heten mag. En terwijl ik het zeg, ben ik inderdaad in 1 Petrus 1... waar gesproken wordt over Christus, het onbevlekte Lam Gods, de welke, vers 20, wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Dan heb je dezelfde gedachte weer, het woord is vlees geworden. De belofte omtrent de verschijning van dit Lam Gods is gerealiseerd geworden, enzovoorts. Beloften God zijn vervuld geworden en dus is er sprake van bazar, dat wil zeggen blijde boodschap. Maar het heet, hij is geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. De laatste tijden zijn gewoon de tijden van de Messias. En sinds de verschijning van de Messias. Ongeacht of dat tweede of eerste komst is, want dat onderscheid wordt in het algemeen in het Oude Testament zelfs niet eens gemaakt. Daarna, waar dit onderscheid natuurlijk toch met nadruk naar voren komt in het Nieuwe Testament, blijkt dat in het Nieuwe Testament alsnog onderscheid gemaakt wordt. Namelijk in onderscheid tussen laatste dagen in het algemeen en meer in het bijzonder deze laatste tijden, zoals de uitdrukking luidt hier in 1 Petrus 1, ik zei 2 zeker er straks, nou ja goed. 1 Petrus 1 vers 20, deze laatste tijden. En de uitdrukking deze laatste dagen vinden wij in Hebreeën 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Want deze laatste dagen zijn de laatste dagen, maar zijn deze laatste dagen ter onderscheiding van de laatste dagen die beginnen bij de wederkomst van Christus. Moeilijker is het niet, hè? Je hebt de oud-testamentische tijden, de tijden der onwetendheid, of hoe het maar heten mag. De laatste dagen in het algemeen beginnen bij de verschijning van Christus. Deze laatste dagen in het bijzonder bij de eerste komst van Christus. En die andere laatste dagen, om zo te zeggen, beginnen bij de wederkomst van Christus. Dat zijn deze twee gebeurtenissen die de geschiedenis, de heilsgeschiedenis feitelijk markeren. Maar wij leven dus in de laatste tijden. Er is nog een andere term in dat verband. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen deze tegenwoordige boze eeuw en de toekomende eeuw. Dat onderscheid ligt ook bijna gelijk. Dat wil zeggen, de toekomende eeuw, dan wel toekomende eeuwen, zijn begonnen bij de eerste komst van Christus, bij zijn opstanding. Dus al moet gezegd worden dat de tegenwoordige boze eeuw pas beëindigd wordt definitief in de dagen van de wederkomst van Christus. En zo krijg je dus precies dezelfde markeringen in de geschiedenis. Als u begrijpt wat ik bedoel. Toekomende eeuw is al begonnen, tegenwoordige eeuw duurt nog voort, maar niet verder officieel dan tot aan de wederkomst van Christus. Dan heb je dus ook een driedeling. Het is dezelfde driedeling. Een andere die ik in dit verband zou moeten noemen is die van 1 Johannes. Maar ik geloof dat ik daar vorige week zondag over gesproken heb in Oldebroek. 1 Johannes 2. waar de apostel simpelweg zegt in vers 18... Kinderkens, het is de laatste uren. Er zijn er altijd die dan de conclusie trekken dat de man dacht dat hij in de eindtijd leefde en dat de wederkomst van Christus aanstaande was. Maar de rest van het vers ontkent dat. Hè? Want daar staat, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Bekende zulkeredenering bij Johannes. Maar het is de laatste uren. De gedachte is een eenvoudige. Antichristen in de zin van tegenstanders of in de zin van plaatsvervangers van Christus kunnen er natuurlijk alleen zijn als de Christus ergens is. En dus antichristen kunnen er niet zijn als de Christus niet eens verschenen is. Maar die is verschenen en sindsdien zijn er alternatieven. Antichristen. En in de dagen waarin hij definitief op aarde zal verschijnen, is er ook de antichrist. Het gaat trouwens over precies hetzelfde hier in dit schriftgedeelte. Namelijk deze antichristen, maar dat zal ik u dus deze keer dan maar besparen. Deze antichristen zijn gewoon valse leraars, zoals ze elders in de Bijbel genoemd worden. Met excuses altijd voor de uitdrukking. Maar ja, blijven min of meer Bijbelse uitdrukkingen. Nou goed, ik sla hem weer weg. Laatste tijden. Daar leven wij dus in. Dat zijn de tijden van die verborgenheid in elk geval. Maar punt is dat die verborgenheid des geloofs en der godzaligheid gekend en bewaard zal worden. Neemt echter niet weg dat de geest duidelijk zegt dat in diezelfde laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En dus inderdaad het woord God zouden loslaten. En het eerste wat losgelaten wordt is altijd deze leringen omtrent de verborgenheid der godzaligheid. Daar gaat het namelijk altijd over. Dat zeg ik ook altijd. Al een beetje serieuze dwaalleren zal ik maar zeggen. Die komen altijd, zijn altijd gebaseerd op het niet onderkennen van de tegenwoordige positie van de gemeente als zodanig. En daar gaat het dus om, hè. En als hier sprake is van dat sommigen zullen afvallen van het geloof, is het inderdaad afvallen in bijzonder van die verborgenheid des geloofs uit vers 9. Dat is het eerste wat altijd gebeurt. Men laat dat los. Ander ding wat losgelaten wordt is ook dat ongeveinsde geloof. Ik ben nu helemaal weer terug, doe ik met opzet, in 1 Timotheüs 1 vers 6. Waar staat dat sommigen afwijken van liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. En dan komt men terecht bij de wet. Ik kan trouwens niet missen als je de specifieke positie van de gemeente niet kent, dan ken je meteen niet meer de heerschappij en de werking en de kracht van de genade waaronder wij staan of waarin wij staan en waaronder wij leven enzovoorts. En het alternatief is dus de wet of anders een wet, maar in ieder geval wet. Dat blijkt wel, want de volgende versen hier maken daar ook melding van. Ik zal ze lezen, er staat namelijk in vers 3, wat die leringen der demonen inhouden. Er staat in vers 3, verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend enzovoorts. Dus het gaat meteen over wet, over leefregels, over wat mag en niet mag en vooral over wat niet mag. Goed. Maar de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, of dat betrekking heeft, die uitspraak op oud-testamentische profetie, waarin dat al werd aangekondigd, zou ik niet zomaar durven zeggen. Want ik zou eerlijk gezegd niet weten waar ik dan terecht zou moeten komen. Maar als Paulus zegt, de geest zegt duidelijk, dan kan hij dat zeggen in zijn hoedanigheid van apostel en dus van profeet. Net zo goed als hij onderweg naar Rome ergens zegt dat inderdaad de geest duidelijk zegt dat hem verdrukking, moeite en verdrukking, banden en verdrukking wachten enzovoorts. Dat staat uiteraard ook niet in het Oude Testament, maar Paulus kan gewoon zeggen, de geest zegt dat. Nou goed, hier zegt hij dat ook. De geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, dat zijn onze tijden waarin wij leven sinds de opstanding van Christus, sommigen zullen afvallen van het geloof. Begrijp je me goed? Er staat niet dat ze niet tot geloof zullen komen. Er staat dat ze wel tot geloof komen, maar daarna afvallen. Natuurlijk een populair vers voor de lering van de afval der heiligen. Ik zeg het er altijd maar even bij, om een discussie over dat punt op voorhand te vermijden. Waar het over gaat namelijk is niet zozeer over dat iemand gelovig is en dan ineens weer niet gelovig is of iets dergelijks. Zoiets kan eigenlijk ook helemaal niet als het er helemaal over gaat. Maar waar het wel over gaat is dat men in de praktijk daar niet uit leeft. En dat heet afvallen van het geloof. En dat betreft, als u mij vraagt, een heel grote categorie van diegenen die wij toch als gelovigen rubriceren. Als ik het dan voorzichtig zeg. Want onder de gelovigen zijn er, is er maar een minderheid, denk ik, persoonlijk. Misschien heb ik het mis, dat hoop ik. Maar is er maar een minderheid, denk ik, die ook daadwerkelijk uit het geloof leeft. U weet wel, de rechtvaardige, maar het is een gelovige, die zou uit het geloof ook leven. En zou geloven tot behouding der ziel. Met de woorden van Hebreeën 10, de laatste verse. En afvallen van het geloof impliceert dus gewoon dat men niet blijft, nou ja, ik citeer ik toch maar 1 Johannes 2. Dat men niet blijft bij wat men van den beginnen gehoord heeft. Van een paar versen verder, na die antichristen. Johannes zegt gewoon, er kan je niks gebeuren met al die antichristen niet, als je maar blijft bij wat je van het begin gehoord hebt. Blijf bij dat woord. En aan de Galaten schrijft de apostel, ja, als je met de geest begonnen hebt, moet je natuurlijk daarna niet uit het vlees gaan leven. Zet je met de geest begonnen, dan voleindigt gij nu met het vlees. Je moet daarbij blijven, dat vasthouden. Het hoeft geen moeite te kosten op zich, hoewel het soms als strijd beschreven wordt. Maar het gaat er gewoon om dat je daarbij zou blijven. Dat is sowieso al geloof. En daaruit zou blijven leven. Kijk, als een mens uit geloof en door genade en zonder de werken voor God gerechtvaardigd wordt, betekent het uiteraard dat hij daarna uit het geloof ook daadwerkelijk zou leven. Dat is ook waar het om gaat. Ik weet wel dat in de evangelische kring het altijd een populaire gedachte was, dat je één keer tot de Heer Jezus moest komen en dan was het voor de rest van je leven geregeld. De gedachte is eigenlijk, nee, niet voor de rest van je leven, voor straks. Voor na dit leven is het dan wellicht het een en ander geregeld. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat we inderdaad tot de Heer Jezus zouden komen, onze levens aan hem ter beschikking zouden stellen en daarna zouden leven in vertrouwen op zijn woord, zouden staan en wandelen bovendien, staan in de genade en wandelen of lopen. Zelfs de loopbaan die ons is voorgesteld en dat soort dingen meer. Als men dat niet doet, dan heet dat afvallen van het geloof. En dan begeeft men zich tot wet, zegt hoofdstuk 1, dan geeft men zich over aan verleidende geesten en leringen der demonen, want dat zegt hier hoofdstuk 4. Er komt nog iets anders bij, want het is inderdaad een heel ernstige aangelegenheid. De apostel namelijk spreekt daar ook over in Hebreeën 6... Dan gaat het over degene die afvallig worden. Het is een omstreden schriftgedeelte en daarom haal ik hem dus met genoegen aan. Hè? U weet dat, hè? Ja. Hebreeën 6, vers 4. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des heiligen geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods, de vervulling daarvan dus, en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, wel, het is onmogelijk om die wederom te vernieuwen tot bekering, om hen weer tot bekering te brengen, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. De gedachte is namelijk dat als men eenmaal wedergeboren is en deel heeft gekregen aan dit licht, aan deze hemelse gaven, het eeuwig leven in het algemeen, en deel heeft gekregen aan de Heilige Geest, dat is allemaal hetzelfde, hè? Dat is wedergeboren. En gesmaakt heeft, ondervonden dus, hè? Dus proeven, inwendig doe je dat, smaken. Gesmaakt heeft het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw. Dan moet je dus eerst die toekomende eeuw zijn binnengegaan, uiteraard, hè. Maar als men dat loslaat, als men daarvan afvalt, want dat is de term. Als men dat loslaat, dan zegt de apostel, nou zulken, het is onmogelijk om zulke wederom te vernieuwen, opnieuw tot bekering te brengen, enzovoorts. De achterliggende gedachte is gewoon deze, de man, Paulus, heeft hen, voor hen geen boodschap meer. Het is namelijk een boodschap die zij geacht worden te kennen, maar om een of andere wijze leven zij er niet uit. Dan kan je wel diezelfde boodschap en weer voorhouden. Maar normaal gesproken zou dat niet helpen. Er moet een andere reden zijn waarom het niet werkt. En dat is gewoon omdat men het niet wil. En de apostel zegt dan ook in deze verse, maar hij nam al een heel lange aanloop in het voorgaande hoofdstuk en zelfs in de voorgaande hoofdstukken. Hij zegt, nou ja, ik blijf dat natuurlijk niet langer proberen. Die melk, daar kan ik niet mee aan de gang blijven. Ik heb een andere verantwoordelijkheid. Vaste spijs moet ik uitdelen. En degene die het niet willen, want daar gaat het dan om. Degene die het niet willen, nou ja, dan maar niet. Maar ik laat me niet meer tegenhouden, zegt hij. Laat ons tot de volwassenheid voortvaren, enzovoorts. Want het is onmogelijk om zulke die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. Het punt is namelijk dat als men die dingen loslaat, dan als je het goed beschouwt, betekent het eigenlijk dat ze opnieuw verlost moeten worden. En de apostel zegt, nou ja, dan moet eigenlijk de Heer overnieuw gekruist worden. En zo staat het er ook, hè? Als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen, althans openlijk te schande maken. En hij zegt, ik heb voor hen geen boodschap. Komt trouwens overeen met uitspraken in Galaten. Hij zegt, gij die u laat besnijden door de wet gerechtvaardigd wil worden, gij zijt van de genade vervallen. Dan zijn ze er van afgevallen. Christus is u niet nut. Nu, in het praktische leven niet uiteraard. En waar het daarover gaat, wel, dan nemen we de standaard commentatoren. En in dit geval ben ik het er heus wel mee eens. Standaard commentatoren zeggen, nou ja, in Galaten gaat het over dat men niet onder de wet, maar uit de genade zou moeten leven. Dat is zo. En als je dus onder de wet leeft, ben je van de genade vervallen, is Christus u niet nut. Toch? En wat de Hebreeënbrief betreft, daar geeft men precies dezelfde verklaring aan. En dat, in algemeen klopt dat ook. Men zegt, nou ja, de Hebreeënbrief, dat is gericht aan diegenen die vasthouden aan het oude verbond, terwijl men onder het nieuwe verbond zou moeten leven. Maar dat is hetzelfde als wet en genade uiteraard, hè? De terminologie hier in de Hebreeën is wat anders. Maar de gedachtegang is precies dezelfde. De kracht van de uitdrukkingen inderdaad ook. Paulus zegt, gij zijt van de genade vervallen, Christus is u niet nut. En hier zegt hij, jullie kruisigen, of diegenen die kruisigen als het ware de Zoon van God opnieuw. En Paulus eindigt de Galaten brief met te zeggen, zij verre van mij te roemen in iets anders dan het kruis van Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Dat moet niet herhaald worden, dat is gebeurd, is eenmalig, dat leef ik uit, zegt hij.
Maar er staat niet dat ze bekeerd moeten worden dan.
Ja.
Precies.
Ze moeten tot bekering komen. Maar tot bekering komen is ook een praktische zaak. Ik heb wel eens meegemaakt, dat mag ik vermoedelijk niet vertellen, maar ik heb wel eens meegemaakt dat iemand tegen mijn vader zei, die of die is tot bekering gekomen, of ik ben tot bekering gekomen. En dat mijn vader later zei, nou ja, dat zullen we over een paar jaar dan wel zien. Ja, dat is een beetje hard gezegd, maar maar zo is het ook eigenlijk, want bekering is een heel praktische aangelegenheid uiteraard. Heeft van doen met de wijze van leven. Enzovoort. Soms denk je dat sommige mensen wel tot geloof komen en tot wedergeboorte, maar niet tot bekering. En soms denk je dat ook mensen tot bekering komen, maar niet tot geloof en wedergeboorte. Nee, het is niet noodzakelijk hetzelfde. Niet altijd. Maar goed, ik sla hem gauw weg. En ga terug naar 1 Timotheus 4. De geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Het is uiteraard hetzelfde als afwijken van het ongeveinsd geloof uit het eerste hoofdstuk. Het is ook hetzelfde als schipbreuk lijden van het geloof uit eveneens het eerste hoofdstuk, inmiddels vers 19 enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Men leeft er niet uit of men wil er niet langer uitleven. En wat er dan gebeurt is, wel, zij begeven zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. Nou ja, die demonen, dat weten we langzamerhand, hè. Demonen zijn geesten en in het algemeen verleidende geesten. Als ze niks doen, hebben wij er ook niets mee te maken. Als ze wel wat doen, dan verleiden ze. Dus in de praktijk, demonen zijn verleidende geesten. Wellicht hebben wij de gedachte dat die verleidende geesten, die demonen op ons uit zijn, zal ik maar zeggen, zich begeven tot ons. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Je kunt het populair wel zo voorstellen. Kijk, als er staat, Satan gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden, dan duidt dat vermoedelijk niet eens op de persoon van Satan hoogst persoonlijk, maar in elk geval op zijn personeel. Dat in elk geval, zo is het dus ook wel, denk ik. Ik denk ook dat die geesten op ons loeren. Maar het punt is gewoon dat als wij ons niet tot hen begeven, zullen we ook geen last van ze hebben. Maar dat is het oude verhaal, wat op zoveel plaatsen en op zoveel wijze in de schrift gezegd wordt, onderwerpt u dan goden en wederstaat de duivel en hij zal van u vliegen. En in dat verband zeg ik altijd, hoe wedersta je de duivel? Door je aan God te onderwerpen, dat is het enige wat werkt. En die zendt zijn engelen uit ten behoeve van degene die zaligheid beërven zullen. Kortom, hij zorgt voor ons. Bovendien, hij is onze herder, wij zijn de kudde, hij zorgt voor ons. Enzovoort. Wij zijn zijn volk, hij is onze hoge priester, hij zorgt voor ons. Dat is het verhaal. En zoals 1 Johannes dan zegt, wij zouden blijven bij hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben. Als wij trouw blijven aan de Heer, hebben we van die tegenstander in de praktijk eigenlijk niks te duchten. Al zijn er omstandigheden waarin het wellicht toch wat moeilijk is om trouw te blijven aan de Heer. En dat is wel goed, want dat zijn de bekende beproevingen, zoals dat heet, hè. En dan wordt het dus riskant. Maar punt is dat als men afkijkt, dat hier staat, ze zullen afvallen van het geloof. En dan staat er, zich begevende tot verleidende geesten. Als je het netjes en langzaam leest, dan moet het helemaal duidelijk zijn. Wat er staat is, men valt af van het geloof in de zin van men wijkt af. Want dat is de term die elders in deze brief verscheidene malen gebruikt wordt. Maar terwijl men dat doet, begeeft men zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. Want wij als kinderen gods, wij zijn voor de overste deze wereld en de overste van de macht der lucht enzovoorts, de grote tegenstander. Ik noem hem altijd de grote tegenstander. Maar wij zijn zijn of hun grote tegenstander. En zolang wij trouw zijn aan de Heer en vasthouden aan het woord gods, zijn beloften enzovoorts en daaruit leven, kan hij ons niks maken. Of moet ik zeggen, zolang wij de geestelijke wapenrusting dragen, zullen wij vurige pijlen van de boze kunnen doven en hoe dat heet mag, en staan blijven en staande blijven. Zo staat het daar, toch? Het schriftgedeelte was ik nog even vergeten. Maar zo staat het daar, toch? Maar du moment, dat wil zeggen, op het moment dat wij die dingen loslaten, ons daar vandaan bewegen, bewegen wij ons naar deze verleidende geesten. Dan gaat de wapenrusting als het ware even open enzovoort en dan worden we kwetsbaar. Dat is wat er in de praktijk gebeurt. We hebben van die duivel niks te vrezen, echt niet. Wanneer we trouw blijven aan de Heer, dat is waar het om gaat. En dat is ook wat hier staat. Dus gelovigen zelf begeven zich tot verleidende geesten. En die verleidende geesten leiden, maar zij verleiden uiteraard. En ze doen dat door leringen. En deze leringen, de demonen, die staan natuurlijk tegenover de goede leer. Nou ja, uit vers 6 dan nu maar, hè. De gezonde woorden, staat het daar ook? Nee, hier staat het niet. In vers 6. De woorden des geloofs en der goede leer. Let op goede leer. Dat is altijd enkelvoud. Het is maar één leer. Het is ook heel de schrift enzovoort. Het is de waarheid en het is heel de waarheid. Er is er maar één. En het alternatief, ja, het alternatief, ja, dat is er niet één. Dat zijn er talloze, kan niet schelen welke.